Welkom bij Radio Maria. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we steeds naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit kijken. Ja, in de jingle hoort u de stem van de Heilige Vader weer klinken. Maar de gezondheidstoestand van de paus staat het momenteel nog niet toe om zijn taken op te nemen en zijn stem werkelijk te laten weer klinken. Toch zijn we heel blij dat we in deze aflevering wel degelijk even de stem van de paus zullen kunnen laten horen. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het over een vooropname, meer bepaald bij de bekendmaking van zijn gebedsintentie voor de maand april. Alvorens we dat gaan doen, gaan we natuurlijk even stilstaan bij de huidige situatie, de gezondheidstoestand van paus Franciscus, in die mate dat ook wij daarvan op de hoogte zijn. En dan wachten wij berichtgeving af van de persdienst van het Vaticaan, die er normaal gezien op 4 april zou moeten komen. Wat betreft de mogelijke aanwezigheid van de paus in de komende evenementen die worden georganiseerd. We denken daarbij bijvoorbeeld aan het Angelus van aanstaande zondag. We denken ook aan de generale audienties en natuurlijk ook de jubelvieringen die plaatsvinden in het kader van het heilig jaar 2025. We weten dat momenteel de Heilige Vader zijn algemene toestand dezelfde blijft als ervoor, namelijk stabiel. En dat we dus mogen uitgaan van, en dat tonen de onderzoeken ook aan, dat de bloedwaarden van de Heilige Vader normaal zijn. Een recente röntgenfoto die van de borstkas werd genomen wijst ook op een verbetering van zijn longen. Hij gaat door met de verschillende therapieën die zijn artsen hem hebben voorgeschreven. Dat gaat onder meer over therapieën voor motoriek, ademhaling en stemgebruik. U heeft dat misschien al gehoord bij de behandeling van een bilaterale longontsteking. Is het vrij vaak voorkomend dat er schade aan de stembanden kan optreden. Dus waarbij dat het moeilijk wordt om de stem te gebruiken en dat men een periode van eigenlijk revalidatie moet rekenen om terug die stem goed te leren gebruiken. Ook voor de Heilige Vader is dat het geval. De hoge flow zuurstof toevoer die wordt voornamelijk 's nachts gebruikt en ook overdag indien nodig, zo zei het persbureau van de Heilige Stoel. Verder blijft de Heilige Vader ook doorwerken natuurlijk aan zijn bureel af en toe en celebreert hij iedere ochtend de Heilige Mis in de kapel op de tweede verdieping van het Casa Santa Marta, de residentie waar de Heilige Vader verder herstelt. Er zijn geen bijzondere bezoeken geweest aan de paus. De gezondheidswerkers waar hij zich dient mee te omringen ontmoet hij natuurlijk wel, evenals zijn naaste medewerkers. En we weten ook uit vorige berichten dat dus de verschillende departementen van de Romeinse Curie, die belast zijn met de taak om de paus te helpen bij het bestuur van de universele kerk, regelmatig rapporten naar hem toesturen, zodat hij wel op de hoogte blijft van alles en ook, wanneer nodig, bepaalde beslissingen kan nemen. Dat merkten we reeds al toen hij nog in het Gemelli Hospitaal werd verzorgd, maar we merken dat ook nu. Matteo Bruni, dat is een naam die u een aantal keren al hebt horen vallen in de afgelopen afleveringen. Dat is de directeur van de persdienst van de Heilige Stoel. Die zei dus dat er op woensdag 2 april geen generale audiëntie zou kunnen plaatsvinden, maar dat wel de catechese zal worden vrijgegeven die voor de audiëntie was voorbereid. En dus, dat kunnen wij u zo meteen laten horen, die catechese die is inderdaad vrijgegeven op woensdag 2 april. Verder zal de Heilige Vader ook een homilie schrijven voor de Heilige Mis van aanstaande zondag, waar het jubeljaar voor de zieken en gezondheidswerkers wordt gevierd. Misschien mogen we toch verwachten dat de Heilige Vader zich even laat zien bij dit gebeuren, bij deze Heilige Mis. Vooral ook omdat hij in deze situatie echt kan gerekend worden tot degene die hun jubeljaar, hun jubelviering vieren deze zondag. Maar voor ons is dat ook een beetje afwachten. We zullen het zeker voor u opvolgen. Verder meldde het Vaticaan liever dus dat er op 4 april een verdere briefing zou zijn voor de journalisten. En dan hoort u er zeker meer over aanstaande zondag. Dan zullen wij het Angelus zeker ook bidden. Op 6 april is dat. En dan krijgt u ook een update van de informatie die vrijdag bekend wordt gemaakt. En misschien, als we veel geluk hebben, vangen we een glimp op van Paus Franciscus. U bent er dan ook zeker helemaal live bij via Radio Vaticaan Live aanstaande zondag. En verder werd natuurlijk al vooruitgeblikt op het feit dat wij in de kerk niet alleen in de 40 dagen tijd zitten, maar ook gaan naar de sterkste liturgische tijd, namelijk de Goede Week, en daarop volgend het hoogfeest van Pasen. Maar wat betreft de deelname van de Heilige Vader aan de liturgie, daarvoor is het nog te voorbarig om nu al over te speculeren, aldus de persdienst van het Vaticaan. Dat wat betreft dus de gezondheidssituatie van Paus Franciscus. Ik zei het al, wanneer er meer informatie wordt bekendgemaakt, dan zal u daar zeker ook over horen. Van 31 maart tot en met 4 april vindt in het Vaticaan de tweede synodale vergadering van de kerken in Italië plaats. U weet dat synodale proces dat ondertussen al heel wat tijd heeft gevraagd ook en waar Paus Franciscus zeer recent nog bekend maakte dat hij van plan is om in 2028 een kerkvergadering samen te roepen om te zien hoe de periode tussen nu zeg maar en 2028, waarbij de bedoeling is dat de raadgevingen die werden geformuleerd op het einde van de bisschoppensynode over de synodaliteit, in dat slotdocument, dat wordt geïmplementeerd in de kerk. Hoe dat echt in zijn werk zal gaan, dat is de verantwoordelijkheid van het secretariaat, het generaal secretariaat moet ik zeggen, van de bisschoppensynode, geleid door onder meer kardinaal Mario Grech en kardinaal Olaric van Luxemburg. De andere kardinaal is trouwens afkomstig uit Malta. Naar aanleiding van deze tweede synodale vergadering van de kerken in Italië heeft de Heilige Vader een boodschap geschreven. Dierbare broeders en zusters, welkom terug in Rome voor de tweede synodale vergadering van de kerken in Italië. Dit is de laatste fase van de weg, pastoraal en sociaal, die jullie de afgelopen 5 jaar hebben gemaakt. Zoveel initiatieven, zoveel ontmoetingen, zoveel goede gebruiken. Het komt allemaal van de Geest, die de kerk introduceert in de volheid van de waarheid. Haar verenigt in gemeenschap en ambt, haar voorziet van en leidt met verschillende hiërarchische en charismatische gaven en haar verfraait met zijn vruchten. Het zijn citaten onder meer uit het vierde punt van Lumen Gentium. Ik neem de titel van de proposities over. Opdat de vreugde vol zij. Christelijke vreugde is nooit exclusief, maar altijd inclusief. Zij is er voor iedereen. Ze vindt plaats in de plooien van het dagelijkse leven. En in het delen. Het is een vreugde met een brede horizon die gepaard gaat met een gastvrije stijl. Het is Gods geschenk. Laten we dat altijd onthouden. Het is geen eenvoudige, gemakkelijke vreugde. Ze komt niet voort uit handige oplossingen voor problemen. En ze gaat het kruis niet uit de weg. Maar komt voort uit de zekerheid dat de Heer ons nooit alleen laat. En ik heb dit zelf mogen ervaren tijdens mijn ziekenhuisopname en nu in deze tijd van herstel. Christelijke vreugde is vertrouwen op God in elke situatie van het leven. Tijdens deze dagen heb je de gelegenheid om je te verdiepen in en te stemmen over de voorstellen die de vrucht zijn van wat tot nu toe naar voren is gekomen en een spil voor de toekomst van de kerken in Italië. Laat je leiden door de creatieve harmonie die wordt voortgebracht door de Heilige Geest. De kerk bestaat niet uit meerderheden of minderheden, maar uit Gods heilige gelovige mensen die door de geschiedenis heen gaan, verlicht door het woord en de geest. Ga verder met vreugde en wijsheid. Ik zegen u allen. Blijf alstublieft voor mij bidden. Dank u en veel goed werk. Getekend te Rome, Sint-Jan van Lateranen, 28 maart 2025, Paus Franciscus. Boodschap dus aan de deelnemers van de tweede synodale vergadering voor alle kerken in Italië. En hoe moet u dat eigenlijk voorstellen wanneer men spreekt over kerken, of u hoort ook de term soms particuliere kerken, lokale kerken, dan hebben we het eigenlijk over de bisdommen. Iedere bisschop leidt zo zijn eigen deeltje van de universele kerkgemeenschap, van de grote kerkgemeenschap, maar vormt daarbij ook eigenlijk een kerk op zichzelf. In die zin wordt dus in die terminologie gesproken. We gaan even ruimte maken om een passage voor te lezen uit de Heilige Schrift, meer bepaald het Evangelie volgens de heilige Lucas. Hij ging nu Jericho binnen. Terwijl hij er doorheen trok, poogde een zekere Zacchaeus, hoofdambtenaar bij het tolwezen en een rijke man, te zien wie Jezus was. Maar hij slaagde daarin niet vanwege de menigte, want hij was klein van gestalte. Om hem toch te zien, liep hij hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom, omdat Jezus daar lang zou komen. Toen Jezus bij de plaats kwam, keek hij omhoog en zei tot hem: Zacchaeus, klim vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis te gast zijn. Woord van de Heer, wij danken God. En de reden waarom we deze passage even aan u voor hebben gelezen, dat is natuurlijk omdat dat te maken heeft met de catechese die de Heilige Vader heeft voorbereid voor wat normaal gezien een generale audiëntie had moeten zijn op woensdag 2 april. Uiteraard, omwille van die gezondheidsproblemen van Paus Franciscus is dat nog niet mogelijk, maar wij blijven ervoor bidden dat het snel wel opnieuw mogelijk mag zijn. Het zou ook goed zijn voor de Heilige Vader trouwens om dat opnieuw te kunnen doen. Hij heeft zelf ook al heel vaak aangegeven hoe belangrijk dat is voor hem. En het missen van het contact met vele mensen, zoals hij vroeger had, ja, dat zal ongetwijfeld ook geen gemakkelijke factor zijn in het herstelproces. Laten we het ook zeker meenemen in ons eigen gebed. De paus die schrijft het volgende. dierbare broeders en zusters. We blijven reflecteren over de ontmoetingen van Jezus met enkele personages uit het evangelie. En deze keer wil ik mij richten op de figuur van Zacchaeus. Een episode die mij bijzonder na aan het hart ligt, omdat hij een speciale plaats inneemt op mijn eigen spirituele weg. Het evangelie volgens de heilige Lucas stelt Zacchaeus aan ons voor als iemand die hopeloos verloren lijkt. Ja, misschien voelen ook wij ons soms zo. Hopeloos. Zacchaeus ontdekte echter dat de Heer al naar hem op zoek was. Jezus daalde namelijk af naar Jericho. Dat is een stad die onder de zeespiegel ligt en beschouwd wordt als een beeld van de onderwereld, waar Jezus naartoe wil gaan om mensen te zoeken die zich verloren voelen. En inderdaad, de verrezen Heer blijft afdalen naar de onderwereld van vandaag, naar de plaatsen van oorlog, naar de pijn van de onschuldigen, naar de harten van moeders die hun kinderen zien sterven, naar de honger van de armen. En Zacchaeus is in zekere zin verdwaald. Misschien heeft hij verkeerde keuzes gemaakt, of misschien heeft het leven hem in situaties geplaatst waar hij maar moeilijk uit kan komen. De heilige Lucas staat erop om de kenmerken van deze man te beschrijven. Hij is niet alleen een publieke man, dat wil zeggen iemand die de belastingen van zijn medeburgers int voor de Romeinse bezetters, maar hij is zelfs de leider van de publieke mannen, alsof hij wil zeggen dat zijn zonde vermenigvuldigd is. De heilige Lucas voegt er vervolgens aan toe dat Zacchaeus rijk is, wat suggereert dat hij rijk is geworden op de rug van anderen, door misbruik te maken van zijn positie. Maar dit alles heeft gevolgen. Zacchaeus voelt zich waarschijnlijk buitengesloten en door iedereen veracht. Wanneer hij hoort dat Jezus door de stad trekt, voelt Zacchaeus het verlangen om hem te zien. Hij durft zich geen ontmoeting voor te stellen. Hij wil hem alleen maar van op een afstand bekijken. Onze verlangens stuiten echter ook op obstakels en worden niet automatisch gerealiseerd. Zacchaeus is klein van gestalte. Dat is onze realiteit. Wij hebben allemaal beperkingen waar we om moeten mee gaan. En dan zijn er nog de anderen, die ons soms gewoonweg niet helpen. De menigte verhindert dat Zacchaeus Jezus ziet. En misschien is het ook een beetje hun wraak. Maar wanneer je een sterk verlangen hebt, verlies je de moed niet. Je vindt een oplossing. Maar je moet wel moed hebben, je niet schamen. Je moet iets van de eenvoud van kinderen hebben en je niet te veel zorgen maken over je imago. Zacchaeus klimt, net als een kind, in een boom. En dat moet een goed uitkijkpunt zijn geweest, vooral om te kunnen kijken zonder gezien te worden, verstopt achter de takken. Maar bij de Heer gebeurt altijd het onverwachte. Jezus, die kijkt omhoog wanneer hij dichtbij komt. En Zacchaeus, die voelt zich blootgesteld en verwacht waarschijnlijk een soort van openbare berisping. Misschien hoopten de mensen daarop. Maar ze worden teleurgesteld. Jezus vraagt Zacchaeus onmiddellijk naar beneden te komen, bijna verbaasd om hem in een boom te zien. En hij zegt aan hem, Vandaag moet ik te gast zijn in uw huis. God kan niet voorbij gaan zonder op zoek te gaan naar de verlorenen. En de heilige Lucas die benadrukt de vreugde in het hart van Zacchaeus. Het is de vreugde van iemand die zich bekeken, erkent en vooral vergeven weet. Jezus' blik is er niet een van verwijten, maar van barmhartigheid. Het is die barmhartigheid die wij soms moeilijk kunnen accepteren. Vooral wanneer God mensen vergeeft die dat volgens ons niet verdienen. We morren omdat we grenzen willen stellen aan Gods liefde. In de scène thuis staat Zacchaeus op nadat hij Jezus' woorden van vergeving heeft gehoord, alsof hij opstaat uit zijn dode toestand. En hij staat op om een belofte te doen. 4 keer zoveel teruggeven als datgene wat hij heeft gestolen. Het gaat niet om een prijs die betaald moet worden, want Gods vergeving is gratis. Maar het gaat om een verlangen om diegene van wie hij zich geliefd voelde na te volgen. En Zacchaeus gaat een verbintenis aan waaraan hij niet gebonden is, maar hij doet het omdat hij zich realiseert dat dit zijn manier van liefhebben is. En hij doet het door zowel de Romeinse wetgeving over diefstal als de rabbijnse wetgeving over boetedoening samen te voegen. Zacchaeus is dus niet alleen de man van het verlangen, hij is ook iemand die concrete stappen weet te zetten. Zijn doel is niet algemeen of abstract, maar vertrekt vanuit zijn eigen geschiedenis. Hij heeft naar zijn leven gekeken en het punt bepaald van waaruit hij zijn verandering moet beginnen. Dierbare broeders en zusters, laten wij van Zacchaeus leren om de hoop niet te verliezen. Zelfs wanneer we het gevoel hebben dat we aan de kant worden geschoven of niet in staat zijn om te veranderen. Laten wij ons verlangen om Jezus te zien cultiveren. En laten we ons vooral laten vinden door de barmhartigheid van God, die ons altijd komt zoeken, in welke situatie wij ook verdwaald zijn.
Vanaf mijn veilige plek wacht ik tot u langskomt. Tussen de bladeren door kijk ik of ik u al zie. Vanaf mijn veilige plek wacht ik tot u langskomt. Tussen de bladeren door kijk ik of ik u al zie. Zult u mij zien, wanneer u langsloopt? Zult u mij horen, wanneer ik u roep? Zult u mij herkennen, wanneer u mijn gezicht ziet? Nu ik hier wacht, voel ik dat het brandt. Voel ik dat het brandt in mij. En nu ik hier wacht, voel ik dat het brandt. Voel ik dat het brandt in mij. En Ja, ik wil u leren kennen, steeds beter en steeds meer. Ik verlang naar uw nabijheid, Heer. Veilige plek, zie ik dat u dichterbij komt. Tussen de bladeren door, hoop ik dat u mij al ziet. Vanaf mijn veilige plek, zie ik dat u dichterbij komt. Tussen de bladeren door, hoop ik dat u mij al ziet. U zult mij zien. Wanneer u langs loopt, u zult mij horen, wanneer ik u roep. En u zult mij herkennen, wanneer u mijn gezicht ziet. Nu ik hier wacht, voel ik dat het brandt, voel ik dat het brandt.
Af en toe is er zo een lied dat heel erg toepasselijk is, ook op een catechese van Paus Franciscus, en dan laten we dat natuurlijk heel graag horen. Dierbare luisteraars, we gaan zo meteen even luisteren naar de audio van de gebedsvideo van Paus Franciscus voor de maand april, waarin hij opnieuw een bepaalde gebedsintentie aan de hele kerk wenst mee te geven. En dan gaan we toch even stilstaan bij de verjaardag van 2 april, die voorbij gegaan is, en waar we 20 jaar geleden dienden afscheid te nemen van de heilige paus Johannes Paulus II. Daar willen we toch ook even aandacht aan besteden. We gaan eerst samen het Angelus bidden. We doen dat in het bijzonder voor paus Franciscus en voor zijn verdere herstel, als ook voor de intenties van de maand april. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ecce, Ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut, qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Zo, dierbare luisteraars, na dit gebedsmoment kunnen we nu luisteren naar de gebedsvideo van Paus Franciscus, de audio daarvan. In het bijzonder ontvangen we op deze wijze wat de Heilige Vader aan ons wil meegeven voor de maand april.
Quanto me gustaría que mirásemos menos la pantalla y nos mirásemos más a los ojos. Si pasamos más tiempo con el móvil que con la gente, algo no funciona. La pantalla nos hace olvidar que detrás hay personas reales que respiran, ríen y lloran. ¿Verdad? La tecnología es fruto de la inteligencia que Dios nos ha dado, pero hay que usarla bien. No puede beneficiar solo a unos pocos mientras que otros quedan excluidos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Usar la tecnología para unir, no para dividir, para ayudar a los pobres, para mejorar la vida de los enfermos y de las personas que tienen capacidades diferentes. Usar la tecnología para cuidar de nuestra casa común, para encontrarnos como hermanos, porque cuando nos miramos a los ojos, descubrimos lo que realmente importa. Que somos hermanos, hermanas, hijos del mismo Padre. Oremos para que el uso de las nuevas tecnologías no reemplace las relaciones humanas, respete la dignidad de las personas y ayude a afrontar las crisis de nuestro tiempo.
En het is goed om de stem van Paus Franciscus opnieuw eens te horen. De paus zegt hier: ik zou willen dat we minder naar schermen keken en meer in elkaars ogen. Wanneer we meer tijd doorbrengen met onze smartphone dan met mensen, dan is er iets mis. Het scherm doet ons vergeten dat er echte mensen achter zitten die ademen, lachen en huilen. Het is waar. Technologie is de vrucht van de intelligentie die God ons heeft gegeven. Maar het moet goed gebruikt worden. Het mag niet slechts enkelen ten goede komen, terwijl anderen worden buitengesloten. Wat moeten we dan doen? Technologie gebruiken om te verenigen, niet om te verdelen. Om de armen te helpen. Het leven van zieken en gehandicapten te verbeteren. Technologie gebruiken om voor onze gemeenschappelijke woning te zorgen, om elkaar te ontmoeten als broeders en zusters. Want als we in elkaars ogen kijken, dan ontdekken we waar het echt om gaat, dat wij broers en zussen zijn, kinderen van dezelfde Vader. Laten wij bidden dat het gebruik van nieuwe technologieën de menselijke relaties niet vervangt, de waardigheid van mensen respecteert en helpt om de crisis van onze tijd het hoofd te bieden. Mooie gebedsintentie van Paus Franciscus voor de maand april. En natuurlijk is de vastentijd een goed moment om dat even te beoefenen, om het scherm even te laten liggen. En we weten, het zal bij velen een moeilijkheid zijn, een probleem zijn. Voor de oudere generaties misschien wat minder, omdat ze er ook niet mee opgegroeid, en ik zou zelfs durven zeggen vergroeid zijn. Sommigen lijken wel helemaal vergroeid met hun smartphone of met de tablet. En voor jongere generaties zijn er heel wat uitdagingen ook daarin. En toch, velen van ons, ook veel van u, luisteraars, zijn op een of andere manier bezig met schermen. Zeker ook hier, achter de schermen van Radio Maria, zijn er heel veel schermen. De paus die roept ons op om elkaar in de ogen te kijken. Te ontdekken dat er mensen schuilgaan achter de schermen waar we zo vaak naar kijken. Een mooie intentie om nog mee te nemen in het tweede deel, zeg maar, van onze 40 dagen tijd op weg naar Pasen. De avond van zaterdag 2 april 2005. Dat is iets meer dan 20 jaar geleden. Toen miljoenen mensen over de hele wereld rouwden om de dood van de heilige paus Johannes Paulus II. Hoe kijkt men vandaag naar hem? Wel, hij wordt terecht herinnerd als een heel groot verdediger van het leven, de menselijke waardigheid en de godsdienstvrijheid. De meesten herinneren zich vooral zijn stellingname tegen het communisme. Wel, het loont ook zeker de moeite om naar De Kerk Spreekt te luisteren. We zijn begonnen in dit jubeljaar en dit heilig jaar van de hoop met een heel toepasselijke encycliek van een opvolger van de heilige paus Johannes Paulus II, namelijk paus Benedictus XVI. En hij schreef een encycliek over de hoop, Spe Salvi. En daarin worden deze thematieken, onder andere het communisme, waarom het communisme een gevaar inhoudt voor de christen, wordt ook daar heel goed in uitgelegd. En ja, ook de heilige paus Johannes Paulus II wordt daar zeker voor herinnerd. Maar misschien wordt hij minder herinnerd omwille van zijn andere profetische leerstellingen, die bijzonder relevant zijn op ons eigen donkere moment in de geschiedenis, waar we ongetwijfeld op alle mogelijke manieren geconfronteerd worden, al jaren met beelden van oorlog, van waar het ook mag komen, en nu ook met de groeiende spanningen in het wereldtoneel. In het jaar 2000 was een groot deel van onze wereld nog steeds bedwelmd door het idee van het einde van de geschiedenis na de val van de Berlijnse muur. En ondertussen verspreiden consumentisme en secularisatie zich meer in de voormalige Oostbloklanden dan een heropleving van het geloof. De Poolse paus koos ervoor om het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima naar het Sint-Pietersplein te brengen en sprak woorden die in die tijd eigenlijk grotendeels bijna ongehoord bleven. Hij zei: de mensheid staat op een kruispunt. Ze beschikt nu over gereedschappen met een ongekende kracht. Ze kan de wereld in een tuin veranderen of haar tot een puinhoop reduceren. Een jaar later dompelde de tragedie van 11 september het Westen onder in angst. Reeds in 1991 verzette paus Johannes Paulus II zich tegen de Eerste Golfoorlog. In 2003 was hij nog resoluter in zijn verzet tegen oorlog toen verschillende westerse landen een tweede oorlog tegen Irak begonnen. Paus Johannes Paulus II, die al leed aan de ziekte van Parkinson en fysiek verzwakt was, voelde zich gedwongen om de jonge regeringsleiders die deze nieuwe golfcampagne leiden, te waarschuwen. Hij herinnerde hen aan de verschrikkingen van de laatste wereldoorlog, die hij, de bejaarde opvolger van Petrus en zoon van een gemartelde natie, aan den lijve had ondervonden. Tijdens het Angelus voegde hij spontaan deze oproep toe. Ik behoor tot de generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt en overleefd. Ik heb de plicht om tegen alle jonge mensen te zeggen, tegen degenen jonger dan ik die deze ervaring niet hebben gehad, nooit meer oorlog. Zoals Paulus de VI zei bij zijn eerste bezoek aan de Verenigde Naties. Wij moeten al het mogelijke doen. Meer dan ooit, nu de wereld wel lijkt in brand te staan en landen zich haasten om hun wapenarsenalen te vullen met propaganda die een sfeer van alarm en angst aanwakkert om massale militaire uitgaven te rechtvaardigen, moeten we deze profetische woorden van de bisschop van Rome, die uit een ver land kwam, in gedachten houden. Zijn opvolger herhaalt nu dezelfde kreet en staat opnieuw alleen tegen de waanzin van de oorlog. Ik citeer hier uit een artikel dat recent is gepubliceerd bij de Vaticaanse media, naar aanleiding van dus die herdenking van het overlijden van Paus Johannes Paulus II, vond de schrijver de inspiratie om een vergelijk te maken met onze tijd. En zo mogen we zeker bidden op voorspraak van de heilige Paus Johannes Paulus II voor vrede, zoals we dat blijven doen, op vraag ook van Paus Franciscus. Laten wij dit zeker niet vergeten in onze gebeden. Op deze wijze, dierbare luisteraars, heeft u het programma Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Wij danken u voor uw luisteren. En we hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en graag tot een volgende keer.